En ze roept het in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u bij de aanvang geschonken of bij de voortgangen rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader en van Jezus Christus onze Heere in de gemeenschap van den Heilige Geest. Amen. Laten wij nu zingen Psalm 135, het eerste en het tweede vers. Prijs de naam van uw Gods Heeren, knechten hier vergaat. Prijst zijn naam en wijs gebod, daar gij in het voorhof staat geschaard. En uw ambt bekleed met eer in het huis van onze Heer. God is goed, looft hem te saam, met gezang en snarenspel. Prijst zijn liefelijke naam, want de Heer heeft Israël zich ten eigendom geschikt. Jacob door zijn heil verkwikt. 135 vers 1 en 2. Uit het evangelie naar Matthäus, het 20ste hoofdstuk, te beginnen bij het 20ste vers. Matthäus 20, vanaf vers 20.
Toen kwam de moeder der zonen van Zebedeus tot hem met haar zonen, hem aanbiddende en begerende wat van hem. En hij zeide tot haar, wat wilt gij? Zij zeide tot hem, zeg dat deze mijn twee zonen zitten mogen, de een tot uw rechter en de ander tot uw linkerhand in uw koninkrijk. Maar Jezus antwoordde en zeide, gij lieden weet niet wat gij begeert. Kunt gij den drinkbeker drinken, dien ik drinken zal, en met een doop gedoopt worden waarmede ik gedoopt word? Zij zeiden tot hem, wij kunnen. En hij zeide tot hen, mijn drinkbeker zult gij wel drinken, en met een doop waarmede ik gedoopt word, zult gij gedoopt worden. Maar het zitten tot mijn rechter en tot mijn linkerhand staat bij mij niet te geven, maar het zal gegeven worden, dien het bereid is van mijn vader. En als de andere 10 dat hoorden, namen zij het zeer kwalijk van de twee broeders. En als hem Jezus tot zich geroepen had, zeide hij, gij weet dat de oversten der volken heerschappij voeren over hen en de groten gebruiken macht over hen. Doch alzo zal het onder u niet zijn. Maar zo wie onder u zal willen groot worden, die zij uw dienaar. En zo wie onder u zal willen de eerste zijn, die zij uw dienstknecht. Gelijk de Zoon des mensen niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. En als zij van Jericho uitgingen, is hem een grote schare gevolgd. En zie, twee blinden zittende aan den weg. Als zij hoorden dat Jezus voorbij ging, riepen, zeggende, Heere, gij zonen Davids, ontferm u onzer. En de schare bestrafte hen, opdat zij zwijgen zouden. Maar zij riepen te meer, zeggende, ontferm u onzer. Heere, gij zonen Davids. En Jezus stilstaande riep hem en zeide, wat wilt gij dat ik u doe? Zij zeiden tot hem, Heere, dat onze ogen geopend worden. En Jezus, innerlijk bewogen zijnde met barmhartigheid, raakte hun ogen aan. En terstond werden hun ogen ziende. En zij volgden hem.
Laten wij ons nu voor de Heere verootmoedigen en hem om zijn zegen smeken. Heere, gij grote God. Vervul ons met uw heilige geest, opdat we onze plaats mogen weten nu we nederknielen voor uw aangezicht. Het is toch geen kleine zaak te mogen naderen tot een God der goden en een Heere der heren, die alle macht heeft, die de hemel en de aarde door zijn woord het aanzijn gaf, die alle dingen draagt, door het woord zijner kracht. Grote God, dat wij zijn mogen en dat we leven mogen en dat we van u mogen afweten en dat we vanmorgen in uw voorhof geschaard als uw knechten, ambtsdragers, mannen, vrouwen, kinderen, allen die u vrezen, uw naam mogen aanroepen met dankzegging. We hebben er reden toe. U spaarde ons het leven. U liet ons in de tijd der genade. U rekende ons onze zonden niet toe. U zorgde goed voor ons. Niets heeft ons ontbroken, Heer. Ge gaf ons de keur uw weldaden. Als u onze tafel overlaadde met het goede der aarde. Als u ons een plaats gaf waar we in vrede mochten wonen. Als u boven dit alles ons overschaduwde. Met de schaduw van uw dierbare geest. Die ge verbonden hebt aan uw goddelijk woord dat u ons gaf. Opdat we u daarin kennen zouden en u daardoor zouden dienen. O Heere, we smeken van u. Wil u in deze morgen daar onze harten voor afstemmen. Want onze ziel ook, wanneer we door u zijn wedergeboren, heeft telkens nodig weer in het spoor der gerechtigheid gezet te worden. Zonder u vermogen we niet. We ervaren het in ons leven, Heer. Zonder u kunnen we de minste niet zijn. Zonder u kunnen we niet dienend werkzaam zijn. Zonder u kunnen we ons eigen hart nog niet klein krijgen. Laat stilstaan de zonde die in de wereld is. Zonder u vermogen we niet. Kunnen we niet wenen over onze zonde. Kunnen we niet blij zijn in de Heer. Kunnen we het kruis niet dragen, zonder u betekenen we niets. Dan zijn we hulpeloze, roerloze schepen die voortdobberen op een woelige levenszee. O God, ontferm u. Ontferm u onder. Wil ook vanmorgen doen wat ge die blinden gedaan hebt. Die aan de kant van de weg zaten. En die niet anders meer konden dan om ontferming smeken. Want toen hoorde God, over die hebt ge neergebogen. En hebt ze hun harte wens gegeven. En ze mochten u volgen. Toen mochten ze u volgen. Waarlijk volgen. Aan u verbonden voor eeuwig. Laat dat ook vanmorgen de vrucht van de prediking van uw woord mogen zijn. Opdat we ontdekt aan de kwaal van onbuigzaamheid de schuld onze ellende niet langer zouden werpen op u. Of op de mensen, of op de wereld. Maar dat we die schuld zouden gevoelen als onze schuld. En daarmee tot u zouden komen om ontferming. Heren, dan is het goed. Dan maakt u het altijd goed. Dan verkrijgt u de eer. En dan is onze ziel gelukkig, zalig. Want toch geen betere plaats dan die plaats waar we alles uit handen geven in uw hand. Waar we ons laten leiden door u, waar gij het weer voor het zeggen hebt. Dan zijn we weer instrumenten tot uw dienst bereid. Dan krijgt ook de toekomst waarde. Dan weten we het zeker dat u de overste van de koningen der aarde zijt. Dan leven we niet in een verloren wereld. En dan zijn we niet tot een uitzichtloos volk geworden. Maar dan staan we vast als een strijdbare held. Als het paard van Gods majesteit in de strijd. Heere, wil u dan het zo vaak in gezonken geloof uw kinderen daartoe opbeuren. U hebt toch vertroosting en u weet precies de juiste snaren te raken. Want u kent ook alle verdorvenheid en boosheid en ellendigheid van ons hart. U weet veel beter waar het in ons leven op vast zit als dat we het u vertellen kunnen. Want u ziet de diepste oorzaken waarom ons geloofsleven zo vaak kwijnt en waarom we zo vaak ver beneden onze stand leven. Alsof we niet verlost waren. Alsof we geen God in de hemel hadden die voor ons beloofde te zorgen tot aan de haren van ons hoofd geteld heeft. O Heere, wil u vanmorgen die liefde eens wakker maken. En wil u die ijver eens opwekken. En dat dierbaar geloof ons schenken, waardoor we ons op u verlaten. Op die volbrachte arbeid, op die volmaakte gerechtigheid. Dan hoeft er niets meer bij, dan kan er niets meer bij. Dan willen we er niets meer bij hebben, dan hebben we genoeg aan Jezus. En aan zijn kruis. En aan zijn gerechtigheid. En aan zijn offeranden. Dan hebben we welgevallen in u, omdat gij het gedaan hebt. O Vader, we begrijpen er zo weinig van, dat dit uw welbehagen is, dat we uw Zoon zullen zien, en in hem geloven, en daar in ons leven hebben. Dat geeft toch alleen de moederkracht, en dat versterkt het hart wat schrijend tot uw vlucht. Heere, zegen u zo ook alle, die weg nog niet gezien hebben in hun leven, die altijd nog maar voorttobben in hun doen en laten, die altijd nog maar bezig zijn om iets van hun leven terecht te brengen. Die menen dat ze zelf deze wereld beter moeten maken. O God, wil ons van die ijdele hoop afbrengen. Leer ons toch arm genoeg worden om van genade te leven. Het is de weg tegen ons vlees en bloed. Het is de weg die de wereld niet weet en niet wil. Maar het is toch de weg van uw genade. Leer het ook onze kinderen, heren. Ook de hartjes van onze kinderen zijn vaak, ook in de openbaring van hun jonge leven, zo bedorven. Altijd de beste, altijd de eerste, altijd de voornaamste te willen zijn. Zonder die band aan u, zonder het buigen voor u. Heren, geef ook onze kinderen nieuw hart. Opdat ze reeds vroeg uw voetstappen mogen drukken en uw beeltenis mogen vertonen en achter u aankomen. Zegen u ook allen, heren, die hier voor uw aangezicht niet komen kunnen. Die in ziekenhuizen en inrichtingen verblijven, daar zijn eronder. Die zijn heel ernstig ziek, voor wiens leven gevreesd wordt. Ach, wil u in die diepte, waarin geen uitkomst is van onze zijde, de balsem van uw vertroostende genade en liefde nog nederdruppen. En geef samen nog, door het gebed aan uw troon verbonden, het goede voor elkaar te blijven zoeken, voor ziel en voor lichaam beide. Gij zijt een groot geneesmeester, gij zijt een wonderdoend God. God, bij u is medicijn tegen alle kwalen. Dat we dan onze ogen op u slaan zouden, als nergens geen verwachting meer afdaalt. Lieve Heere, denk u aan degene die in rouw, in moeite en eenzaamheid hun weg gaat. Vergeet ze niet, wilt ook op deze dag met uw gunst omringen. Zegen uw gemeenten overal waar die samenkomen. Wil u de werken van de duivel verstoren, Heer, en alle aanslagen listiglijk tegen uw dierbaar woord bedacht verijdelen. Opdat ook in deze dagen uw heerlijkheid geopenbaard werd. En gevoeld ging u zelf een volk te bereiden, ijverig in goede werken. Vreemdelingen op aarde, die toch door de kracht uw geestes aangedaan betonen, een beter vaderland te zoeken. Op reis zijn naar die gouden Godstad, waar geen inwoner zeggen zal, ik ben ziek die met het oog op u geslagen moedig voorwaarts gaat, ondanks alles wat in dit leven uw kinderen treft. Wil u zo uw gemeente ook aan deze plaats bijeen vergaderen? O Heere, o die andere schapen die van uw stal niet zijn, die nog in eigen gekozen wegen voortdeed, die uw genade en liefde nooit gesmaakt hebben, die uw zoete gunst en dierbare vrede in hun ziel nooit ervaren hebben, wil u ze in deze morgen trekken, met die gouden koorden van uw goddelijke liefde. Ook onze kinderen, o Heere, trek ze uit de macht van deze wereld en laat ze de blijdschap vinden die in u, den God des levens is. Heere, we zeggen uw naam, o dank, dat we in het midden van deze woelige wereld, ook in onze stad, op deze dag nog in rust bijeen mogen komen. Dat vinden we ook een gave van uw hand ontvangen. En daartoe bevelen we ook deze plaats, waar gij ons genadiglijk een woning gaf. We bevelen ook deze plaats aan u, de burgemeester en de raad van de gemeente en alle die gij met gezag bekleed hebt. O Heere onze God, wil u heerschappij hebben in hun leven. Geef u ze uw woord als richtsnoer en de begeerte in hun hart dat te aanvaarden, opdat de ongebondenheid en de goddeloosheid ons niet overstromen, maar dat uw naam ook in onze plaats geëerd werd, dat er nog een volk zou mogen overblijven wat wenst te leven naar uw getuigenis, opdat het ook deze plaats in de toekomst wel zou mogen gaan ons Heeren wil. Wil u daartoe ons geven de zonde af te breken door de gerechtigheid en in gepaste ootmoedigheid als uw gemeente, op een andere wijze als de wereld, u te erkennen voor de zegeningen die ge ook aan deze stad schonk. Vader van alle barmhartigheid, doe ons uw gunst ervaren, die beter is dan dit tijdelijk leven, alleen om hem die onze ongerechtigheid heeft weggenomen door zijn offerande, en die aan uw rechterhand leeft om voor overtreders te bidden. Amen. Dan zingen wij Psalm 72, vers 4 en 5.
Thank you.
geliefden, het woord van God dat we u vanmorgen willen prediken, vindt u in Matthäus 20, de versen 25 tot en met 28. Matthäus 20, van 25 tot en met 28. En als Jezus hen tot hem geroepen had, zeide hij: gij weet dat de overste der volkeren heerschappij voeren over haar, en de grote gebruiken macht over haar. Doch alzo zal het onder u niet zijn. Maar zo wie onder u zal willen groot worden, die zij uw dienaar. En zo wie onder u zal willen de eerste zijn, die zij uw dienstknecht. Gelijk de Zoon des mensen niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Deze tekst spreekt ons van de weg om te dienen in het koninkrijk Gods. De Heer Jezus zegt achtereenvolgens dat dit niet moet geschieden op de wijze der wereld, maar, en dat is de tweede gedachte, in de gemeenschap met Christus. Dus het gaat in deze tekst om de weg die we hebben te wandelen om dienstbaar te zijn in het koninkrijk Gods. En dan zegt de Heer Jezus dat dit niet is op de wijze der wereld. Hij zegt, zo en zo gaat het in de wereld, maar zo moet het onder u niet. En dan wijst hij naar zichzelf. Dan zegt hij, alleen in de gemeenschap met mij. Christus, die in de wereld gekomen is, niet om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Dienst aan de naaste. Het is nogal actueel op het ogenblik. Het lijkt wel, zeg ik, dat hoe minder mensen zich buigen over het woord van God, hoe meer mensen er bekommerd worden over de naaste. De naaste dichtbij, de minder bedeelde, de vergeten groepen, de achtergestelde en achtergeblevenen en de verre naast, de naaste in India en in Afrika en in Amerika, overal maar waar maar mensen wonen die het minder hebben, die het uitgesproken slecht hebben in deze wereld. Allerwegen worden er allerlei verordeningen en acties gevoerd en gemaakt om de naasten te dienen. En in plaats dat de kerk voorop gaat, zo hoort het toch, want wij die het woord van God hebben, we wisten het al even, waartoe God ons in de wereld een plaats gaf. In plaats, zeg ik, dat de kerk voorop gaat en de banier der waarheid zuiver houdt en de naaste dient vanuit hem die in de wereld gekomen is om te dienen, waaruit ook alleen de kracht te verkrijgen is om de naaste te dienen. Laat ook de kerk zich meeslepen met allerlei wereldse ideologieën en allerlei wereldse oplossingen die op een wereldse wijze puur onchristelijk, humanistisch, laag, menselijk, platvloers de naasten helpen op een wijze waaruit blijken zal dat ten diepste, wanneer die ander een jodengenoot geworden is, hij daarmee ook een kind der hel geworden is, erger dan de beschaafde westelingen die de wereld willen cultiveren en die de naasten willen dienen, totdat ze het punt bereikt hebben van hun eigen hachelijke welvaart, die in de ongerechtigheid wordt doorgebracht. En die infectie, die heeft ook velen aangestoken in deze dagen. Men gaat achter de leuzen der wereld aan. Men heeft geen voorbehoud en geen inzicht meer. Men draaft achter allerlei optochten en achter allerlei leuzen, hoe hol ook, aan, om dan op deze wijze al hijgend toch nog een steentje te kunnen bijdragen als kerk aan de dienst van de naaste. Men is van het fundament afgegleden. En vroeg of laat zal blijken dat deze uiterste krachtsinspanning niet anders is dan een verteren van krachten in dienst van de wereld, waaruit overblijft een diepe desillusie. Straks, dan zal ook de zogenaamde christenheid, walgend van deze dienst aan de naasten, grijpen naar de volgende zwijmelkroes en zich troosten in de malaise van deze wereld, toch gedaan te hebben wat men doen kon, en verder zich terug te trekken op de veilige hoogten van het eigen ik. Ook Gods kinderen zijn niet immuun voor deze wereldse hulpacties. Nee, ook de gelovigen, de wedergeborenen, die dragen in hun nieuwe hart nog zo'n deel van die verkeerde, boze, wereldse gedachten om. Ook in het hart van de gelovigen, zeg ik, is vaak zo'n vermenging van grootheid voor God en eigen grootheid. U kunt dat duidelijk zien in het leven van de discipelen. Ze hebben de Zoon des Mensen als Messias aanvaard, erkend en liefgekregen. Ze hebben duidelijk gezegd: Gij zij de Christus, de Zoon van de levende God. En ze hebben heel hun verwachting op hem gebouwd. Vandaar was de teleurstelling ook zo bitter als hij straks ging lijden en sterven. Dan verging met hem hun hoop. Maar toch, hoewel ze hem als de Messias erkennen, hoewel ze hem al hun liefde waardig achten, hoewel ze naar hem geluisterd hadden als naar de van God gezonde profeet, ze konden toch dat koninkrijk Gods niet zien dan in aardse verhoudingen. Dat koninkrijk Gods, dat wilden ze zien schitterend in deze wereld. En dan zouden zij mee schitteren. Dat was toch de verborgen drijfveer van dat opzwepen van Jezus, om nu eindelijk eens te bukken, opdat hij de kroon zou dragen. Ze hebben hem aan alle kanten die kroon op het hoofd willen zetten. En ze hebben zo verlangend uitgezien naar de dag dat hij nu eindelijk eens een radicaal eind zou maken aan de ongerechtigheid in deze wereld. En dan zou het koninkrijk van David en Salomo gloriëren. En natuurlijk, dan zouden zij mee gloriëren. Dan zouden ze niet meer op de laatste plaats staan. Nee, twee van de discipelen, ze zijn al naar voren gekomen. En ze hebben die blinkende toekomst zich al voorgesteld. En ze zeggen: Meester, als het nu straks gebeuren gaat, als het zover is, als u gloriëren zou, want de Messias zal toch heersen van zee tot zee, en de koningen, ze zullen toch komen, en ze zullen staan om hen geschenken toe te brengen. Kenden ze Psalm 72 niet? Dat de koningen van Scheba en Seba komen zouden en zich voor hem zouden nederbuigen en hem verering zouden toebrengen met geschenken. En ze zeggen: Meester, als de tijd nu daar is en laat die tijd dan spoedig komen, mogen wij dan mee gloriëren? Mogen wij dan mee schitteren? Meester, dan zult u ons toch niet vergeten, hè? Mogen we dan zitten, de een aan de rechter en de ander aan de linkerzijde? Zo vraagt de moeder van Jacobus en van Johannes, Salome, aan Jezus. Mogen mijn kinderen dan ministers zijn? Mogen ze dan prinsen zijn? Meester, mogen ze dan vlak bij u zijn, aan uw zijde? Ach, hoe blinkt hieruit die hartelijke moederliefde tot haar kroost, die tere zorg, die blijft in het moederhart dat het haar kinderen wel mogen gaan. Ook al zijn die kinderen al groot. Ook al zijn die kinderen al discipelen van de Heer Jezus. Dan nog komt hier een moeder die al niet jong meer is. En die zegt, meester, denk u aan mijn kinderen. Dat ze een goede toekomst zullen hebben. Jezus wijst deze vraag niet zonder meer af. En hij zegt niet zonder meer tot Salome, foei mens, wat haalt u in uw hoofd? Wat voor zotgeklap is dat? Hij zegt ook niet tot Johannes en tot Jacobus, zeg, heb ik u nu zo lang onderwezen en staat ge nu nog op om te blinken aan mijn zijde? Nee, de Heere antwoordt met een heel ander antwoord. Want wat hier in het hart van deze moeder met haar zonen leefde, is niet onder alle omstandigheden verkeerd. Immers, de Heere heeft het in het leven der mensen zo beschikt, dat er een opklimmen is van lager naar hoger, zo was het zelfs in het paradijs. De Heere had Adam volmaakt geschapen. En toch met een prikkel in zijn hart om de dienst van God te dienen en tot een eeuwige onverliesbare gelukzaligheid op te klimmen. Er was ook voor Adam opklimming mogelijk. En in de hemel, dat staat ook in de Bijbel, in de hemel dan zal een ander de heerlijkheid der zon zijn en een ander de heerlijkheid der maan en een ander de heerlijkheid der sterren. Met andere woorden, in de hemel zal iedereen zalig zijn. Vol van God. Daar zal nooit geen ontevredenheid. En daar zal nooit geen wangunst meer zijn. Maar daar zullen als het ware kleine vaten zijn. Boordevol. En er zullen ook grote vaten zijn. Boordevol. De zon, de maan, de sterren. Verschillende maten van heerlijkheid. Alle heerlijk. Alle zalig. Maar verschillende maten van heerlijkheid. Dus dat is door God gewild. Zo zou het ook op de wereld geweest zijn. Als er geen zonde geweest zou zijn. Dan zouden er mensen geweest zijn. Die God 1, die God 2, die God 10 talenten zou geven. Want juist in deze schakering komt de rijkdom van Gods heilsplan en van Gods raad luisterrijk openbaar. God is geen God van eentonigheid, van clichés, van lopende bandwerk. Al Gods werk dat sprankelt, dat schittert van heerlijke verscheidenheid. Kijk maar naar de bomen. Kijk maar naar de planten. Let maar op de dagen. De een is anders dan de ander. Kijk maar naar de mensen. Geen mens is gelijk aan zijn naaste. Daar komt de heerlijkheid Gods in openbaar. Dat hij miljoenen mensen kan maken. En dat niet twee mensen gelijk zijn op de wereld. Dat er geen twee bomen gelijk zijn. Geen twee planten gelijk zijn. Zo heeft God het gewild. Maar door de zonde is die onderscheiding scheiding geworden. Is dat verschil een kloof geworden. Door de zonde is het zo geworden dat de een de ander verdrukt. Haat met geld en eer en macht het grootste deel naar zich toe wil trekken. De harmonie is verstoord tussen meer en tussen minder. Dat is in het mensenleven begonnen en dat heeft zich voortgezet in de gehele schepping. Want de ganse schepping die zucht, als u daar op een mooie zomerdag een roofvogel neer ziet vallen op het bevende vogeltje, dan is dat een wanklank in Gods schepping.
Zo zal het straks op de nieuwe aarde niet zijn. Zo zou het niet geweest zijn als er geen zonde geweest. Die roofvogel heerst over dat andere tedere vogeltje. Vanwege de zonde. Wat heerlijke verscheidenheid was. Dat is scheiding, scheuring geworden. Maar het ene deel, het andere deel benauwd, overheerst, weg wil drukken van deze wereld. Dat is het erge. En u begrijpen de mensen in deze tijd dat daar iets aan gedaan moet worden. Een groot deel der mensen niet, maar een ander deel wel. Een ander deel begrijpt dat hier iets aan gedaan moet worden. Die disharmonie, die verdrukking, die discriminatie op allerlei gebieden in ons vaderland en daarbuiten, die moet weggenomen worden. Daar moet weer een harmonie komen. Daar moet weer een eenheid komen, hoe dan ook. Waardoor er een paradijselijke toestanden komen. Waardoor de mensen weer in vrede en in liefde met elkaar zullen leven. De discipelen hebben gevraagd, meester, zullen wij in dat koninkrijk meeschitteren? Mogen wij dan groot worden in dat koninkrijk? En dat heeft Jezus niet afgewezen. Hij heeft niet gezegd, foei, jullie groot worden. Wees blij met een plaats aan mijn voeten. Nee, hij heeft alleen gezegd, goed, daar zijn groten in mijn koninkrijk. Maar die zijn groot geworden en die worden groot op een andere wijze als waarop de wereld groot denkt te worden. En als Jezus hen tot zich geroepen had, zeide hij, gij weet dat de overste der volkeren heerschappij voeren over hen en de groten die gebruiken macht over hen. Dus de Heere zegt, u weet dat dat zo is. U hoort wel dat Jezus niet het anarchisme spreekt. Jezus spreekt niet de revolutie. Jezus zegt niet, werp alle touwen van je af. Maak je vrij van alle banden. Wees jezelf. Erken geen meester. Nee, hij zegt tegen zijn discipelen, u weet hoe het in de wereld gaat. En zo heeft God het gesteld. Niet waardoor de zonde ertussen gekomen is. Niet die botsingen, niet die overheersingen, niet die wrijvingen die er zijn tussen lageren en hogeren, tussen volkeren en volkeren. Nee, maar God heeft het zo gesteld dat er koningen zullen zijn. En dat er overheden zullen zijn. Want het gezag, dat is van God. Ook een regering die puur socialistisch denkt en leeft. Ook een regering die zich van God en zijn dienst totaal niets aan zal trekken. Ook die overheid is van God. Daar is geen macht. Of die is van God. Natuurlijk, wanneer een overheid dwingend maatregelen op gaat leggen die in strijd zijn met het woord van God, dan houdt die overheid op te dien op zich de overheid te zijn. Men moet goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Maar zolang als die overheid regeert en geen wetten verordend en afkondigd die duidelijk in strijd zijn met het woord van God, dan hebben we ons ook aan zulke overheid te onderwerpen. Dat heeft Jezus ook gedaan. Als hij voor Pilatus stond en Pilatus zegt tegen Jezus, weet ge niet dat ik macht heb om u los te laten en om u gevangen te nemen? Dat ik kan beschikken over uw leven? Dan zegt Jezus niet, man, ik heb niks met je te maken. Ik ben de Zoon van God. En jij bent maar de een of andere proconsul van een aardse keizer. Nee, dan zegt hij tegen Pilatus, die macht heb je. Maar zult u het niet vergeten, Pontius Pilatus. Die macht die zou u niet hebben als God u die macht niet gegeven had. Merkt u wel dat Jezus die macht van die heidense proconsul herkent. Maar zegt hij, leef dan ook naar de wil van hem die u die macht gaf. Dan moeten we als volk bezig blijven om de overheid terug te roepen naar hem van wie de overheid de macht gekregen heeft. En de overheid voorhouden dat indien ze niet handelen naar het woord van God, wet en getuigenis, hun regeren geen kracht zal doen en hun opzicht geen nut zal doen aan het volk. Want al heeft God de overheid met gezag bekleed, het blijkt altijd weer dat die macht, het gezag, door de overheid van God verkregen, zo vaak misbruikt wordt. Dat de middelen om de ander aan zich te onderwerpen vaak zo weerzinwekkend zijn. Dat het geld zo'n geweldige macht en zo'n geweldige rol speelt in het leven van de grote der wereld. Dat er vaak zoveel machtsmisbruik is, dat er soms geweld wordt aangewend om die ander aan zich te onderwerpen en die ander desnoods te verdrukken. Dat is het zondige. Dat keurt de Heere nooit goed. En nu zegt de Heere tegen zijn discipelen: in de wereld gaat het zo. Daar zijn machtigen, overheden, en die zijn met gezag bekleed. Dat zijn groten. En die delen de lakens uit in deze wereld. Maar, zegt hij, zo gaat het in het koninkrijk Gods niet. Daar is een scherpe scheiding tussen kerk en wereld. Daar is een duidelijk onderscheid dat de glorie van de aarde anders tot stand komt dan de glorie van de kerk. Zeker, het zal zulk een volk wel gaan wat zich onderwerpt aan de macht van de overheid. En die zich tegen de macht stelt, die stelt zich tegen God. Op deze wijze wil de Heere dat de ongebondenheid van de mensen beperkt worden, ingetoomd worden. En dat een stil en gerust leven onder hun regering mogen leiden. Maar, zegt hij, voor mijn kerk zijn er andere wetten. En nu is het vooral ook in deze dagen zo erg dat de kerk seculariseert, verwereldlijkt. Dat de kerk naar de methoden en naar de wapenen van de machthebbers van deze wereld grijpt. Niet alleen de kerk die het spoor volkomen bijster is, maar ook dat deel van de kerk waar men nog beleid vast te houden aan schrift en belijdenis. Dat daar ook vele mensen, zelfs sommige van Gods kinderen, geïnfecteerd zijn met die wereldse wijze van machtsontplooiing. U kunt het lezen in de resoluties die worden aangenomen door verscheidene kerkelijke vergaderingen als het gaat om de minder bedeelden, om de vergetenen, om de gediscrimineerden hun recht te bezorgen. Men spreekt zelfs openlijk uit dat men niet schromen moet om desnoods te grijpen naar het zwaard. Men steunt verschillende fondsen die moeten bijdragen aan de bevrijding van de verdrukte volkeren en verdrukte groepen overal in de wereld. Dat zijn wapenen nota bene die de kerk wil gaan hanteren. En ook onze jonge mensen lopen gevaar in die maalstroom te worden meegetrokken. Je kan daar iets doen. Je kan daar iets worden. Je kan daar gaan schitteren. Je kan dat tenminste laten zien dat je iets betekent in deze wereld. Je kan meegloriëren in dat komende koninkrijk. Eén ding hoef je niet te doen. En dat is waar Jezus op gaat wijzen. Je hoeft jezelf niet te verloochenen. Je mag met alles wat je hebt en wat je bent in die dienst meedienen. En dat is het nu juist waar de Heere zijn kinderen, zijn kerk, zijn discipelen zo ernstig tegen waarschuwt. Hij zegt, daar is een onderscheid. Het moet in de kerk anders zijn. En dan zegt hij in de tekst: doch alzo zal het onder u niet zijn. Een radicaal andere weg. Hij zegt niet, ja, diezelfde machtsmiddelen, die moet je een beetje anders gebruiken. Alzo zal het onder u niet zijn.
Zo is het in de wereld. Dat herken ik. Zo moet het zijn. Vanwege de ongebondenheid van de mens. Maar zo zal het in de kerk niet zijn. Zo zal het bij u ganselijk niet zijn, zegt de Heer. Alzo zal het onder u niet zijn. Dat is een bevel. Dat is maar niet een vaststelling. Een concrete kritisering van een feitelijke situatie. Maar Jezus zegt, zo zal het niet zijn. Zo wil ik niet dat het zijn zal. Een uitdrukkelijk bevel. Hoe zal het dan zijn? Maar, zo wie onder u zal willen groot worden, die zij uw dienaar. En zo wie onder u zal willen de eerste zijn, die zij uw dienstknecht. Hierin keert hij alle waarde om. Hierin zegt hij gewoon, we moeten de dienstknecht zijn, desnoods de slaaf zijn, want dat woord wordt in de grondtekst gebruikt, desnoods de slaaf zijn in onze dienstbaarheid. Afstand doen dus van eer en macht, ons zelf verloochenen. En dat was wat, want in de dagen dat Matthäus zijn evangelie schreef, was er een zeer ontwikkelde Griekse cultuur onder alle beschaafde volkeren. En de Griek, die stelde zijn eer in het zich laten dienen. Een vrije Griek, die werkte niet. Die dacht alleen. Die wilde alleen naar wijsheid horen. Die liet zich dienen. Slaven dienden. Maar vrije Grieken, die lieten zich dienen. Nu keert Jezus dit hele cultuurpatroon ondersteboven. En hij zegt, als je groot wil zijn in het koninkrijk Gods, als je voor God iets betekenen wil en in de kerk van Christus een plaats wil hebben, dan moet u zichzelf verloochenen. Dan moet heel dat idee van dat vrije, heersende, totaal omgekeerd worden. En dan moet u de gestalte van een slaaf aannemen. Dan moet u onder de minste der minste buigen. En niet onze uitverkorene dienen. Dat willen we nog wel. Ach, natuurlijk, we hebben allemaal wel mensen waar we een wit voetje willen halen. En we hebben allemaal wel gezinnen waar we graag een plaats zouden krijgen om ook iets te mogen doen. Dan kunnen we ergens ook weer mee triomferen. Nee, dienst doen aan Gods uitverkoren. En wie zijn dat? In deze zin, let wel, in deze zin al onze naasten. Dan heeft God onze naasten als zijn uitverkoren op onze weg geplaatst. Wie het ook is. En waar we die mensen ook ontmoeten. Maar zo wie onder u zal willen groot worden, daar zullen er dus groot worden onder ons. Dat heeft hij gezegd. Maar niet op de wijze der wereld. Die zij uw dienaar. En zo wie onder u zal willen de eerste zijn, die zij uw dienst knecht. Nu is deze opdracht in beginsel wel wat vreemd, maar toch niet zo vreemd als dat het lijkt. Ga eens even in gedachten met mij terug naar de oorsprong van ons menselijk bestaan. Zijn we niet al dienstknechten geschapen? God had alles aan onze voeten gelegd. Hemel en aarde, vissen en vogels. Alles aan onze voeten gelegd, opdat we in dat alles hem zouden dienen. We hebben alles als een werktuig, laat ik het zo eens mogen zeggen, van God ontvangen, opdat we God, onze schepper, met zijn gaven zouden dienen. Wij zijn er om God. En dat is het nu, wat de moderne mens niet wil erkennen. Die wil dienen. Desnoods dienen door heersen. Desnoods dienen met het zwaard. Desnoods dienen door de weg van de revolutie. Om mee te gloriëren op deze betere wereld. Maar Jezus Christus, die heeft gezegd, langs die weg zal het in mijn koninkrijk niet gaan. Waarom niet? Wel, geliefden, toen we ons van God hebben afgescheurd in onze zondeval, toen is God zonder dienstknechten gekomen. toen was er niemand meer die God wilde dienen. Want met dat de mens weigerde God te dienen, weigerde ook de schepping God te dienen. Ik heb u straks daar één voorbeeld van gegeven. U kunt dat met duizenden vermenigvuldigen. Als u ziet dat het ene dier het andere dier verslindt en verscheurt, dat is dat disharmonie, wanorde in Gods schepping. En dat komt door ons. Want door onze dienstweigering weigert de ganse aarde dienst. En nu is er van onze kant geen weg meer terug. En dat wil de mens zonder Christus, zonder genade, nooit erkennen. Oh, we kunnen wenen over de breuk van deze wereld. We kunnen op onze tenen gelopen om de wereld beter te maken. Maar ach, arme ziel, we kunnen ons eigen hart nog niet beter maken. We kunnen onze eigen zonde nog niet doden. We worden soms als een willoos werktuig meegesleept door de lusten van ons verdorven hart. Hoe zouden wij nou deze wereld redden? Hoe zouden we God zijn werk weer teruggeven wat we zodanig geschonden hebben, dat we het minste niet meer aan goed kunnen maken? O, de mens is van huis uit een vijand geworden van de weg waarin Christus zegt, zo en zo alleen zal mijn Vader verheerlijk worden. Want met onze diepe val zijn we ook vijanden geworden van de wil en de raad van God die hij over ons openbaart in de weg der verlossing. Laten we het nooit vergeten. Laten we niet alleen bedenken dat we onbekwaam zijn om het goed te doen wat God op ons pad, onze pad plaatst, wat hij van ons vraagt. Maar we zijn ook onwillig geworden. Het is niet zo dat, ach, kon ik het maar, dan zou ik het wel willen. Nee, we kunnen het niet, maar we willen het ook niet. En u weet wel hoe dat ik dat bedoel. Dat bedoel ik beslist niet om op de stoel van lijdelijkheid te zitten en zeggen, nou vooruit, laat dan maar wel lopen, waaien wat waait en lopen wat waait. Oh nee, waarachtig niet, daar heb ik een haat tegen. Maar ik bedoel het zo dat we onze afhankelijkheid van God zouden leren zien. Dat we onze knieën zouden leren buigen. Dat eer we opstaan om te werken en te dienen. We bediend zouden worden. En bediend worden, dat doen we alleen wanneer we geen krachten meer over hebben. Wanneer we gewillig zijn om genade te roepen. Wanneer we gewillig zijn om te zeggen, ontferm u ook. Zolang we niet gespeend zijn aan onze hoogmoed. Zolang we niet zien dat we onze krachten voor Gods niet kunnen voor God niets kunnen betekenen, blijven we eigenwijs als starrige zondaar, die ten diepste bezig zijn God van zijn eer en Christus van zijn kroon te beroven. En we kunnen een grote mond hebben over de zonde van anderen. En we kunnen zeggen, daar gaat het niet goed en daar gaat het niet goed. En we kunnen heimelijk meewerken aan de boze geesten van de revolutie die ons volksgeest verpesten. Maar ten diepste zijn we zelf revolutionair. Ten diepste zijn we zelf mensen die altijd bezig zijn om te gloriëren. Zonder God en zonder Christus en zonder genade. In het afwijzen van de weg waarvan Christus gezegd heeft, zo en zo alleen komt mijn koninkrijk, zo komt. En dan is het geen onzekere zaak meer. Dan behoeven we niet met onze tong buiten onze mond te lopen om alles te doen wat in ons vermogen is om te doen om nog iets van deze wereld terecht te brengen. O nee, geliefde, daar staat ergens in de Bijbel, degene die niet werkt. O, schrijf het toch eens in uw hart. Ja, de Heilige Geest schrijf het in uw hart. Die niet werkt, maar die gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt. Die wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid, tot rechtvaardigheid. En deze verlosten, die dit geheim hebben leren verstaan, die staan op. Die staan op in de kracht van Christus om zich neder te buigen in dienst aan de naaste uit de liefde. Waarmee Christus ons lief gehad heeft. In die totale onbaatzuchtige overgaan. Om te mogen dienen uit kracht die God verleent. En deze dienst, die zal gelukken. Want deze dienst is de dienst van de ambtsdragers. Ambtsdragers. O, let eens op. We zijn meer bekommerd vaak over onze eer. Dan over het ambt dat we bekleden. Die de naam van Christus noemt, die staat af van ongerechtigheid, zegt de Heer. U noemt de naam van Christus, u bent ambtsdrager. Want een christen is een ambtsdrager. En nu zijn we in ons leven meer bekommerd, zeg ik. Of dat de mensen toch wel zullen zien dat we genoeg doen. Of dat de mensen toch wel zullen zien dat we meehelpen aan de verbetering van deze wereld. Of dat we bekommerd zijn om de uitoefening van ons ambt. Want ambtsdrager, ambt, dat betekent heel eenvoudig dienst. Dienst. Meer moet je er niks achter zoeken. dienst aan God. En vanuit God aan onze naasten. Maar in de eerste plaats dienst aan God. Daar moeten we dan in zonderheid ook bij de verhandeling van deze tekst goed op letten. Want daar is geen verlossing mogelijk dan door de weg van de herschepping. Ik heb straks gezegd, na de zondeval had God geen enkele dienstknecht meer. Geen enkele dienstknecht meer. Alleen de engelen die in de hemel waren, die bleven hem trouw. Maar op aarde had hij geen enkele dienstknecht meer. Maar toen is Christus gekomen. De nieuwe mens, de laatste Adam. En die heeft gezegd, Vader, ik draag uw heilige wet, die gij de sterveling zet, in het binnenste ingewand. Vader, ik zal naar de aarde gaan. En ik zal weer uw dienstknecht. Ik zal weer ambtsdrager zijn. En ik zal dienen. Ja, hoe? Wie? O Jezus Christus. Hij heeft in de eerste plaats zijn vader gediend. En in het dienen van zijn vader heeft hij zondaren bevrijd. In het brengen van het offer. De hoogste prijs opgewogen in de hand zijn vaders die hij brengen kon. Niet verlost met vergankelijke dingen. Niet met zijn goud. Niet met zijn kroon. Niet met zijn eer. Niet met zijn verstand. Maar hij heeft zich met zijn bloed geofferd. En met dat bloed het offer gebracht in de hand zijn vaders. Maar daarmee ook de wereld verlost. Opdat nu in ieder die in dat offer gelooft. Die daarin rusten mag als een waardeloze. Zou opstaan met nieuwe kracht. Om in zijn dienst de wereld te verbeteren. En in zijn kracht op te staan. Tot een nieuw leven. Daarvan wil ik naar het laatste gedeelte van de tekst met u spreken. Nadat we gezongen hebben uit Psalm 37. Het tweede en het zestiende vers.
Gelijk
de Zoon des Mensen niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Ja, maar hij liet zich toch ook dienen. Hij liet zich dienen door die vrouwen die hem omgeven hebben tijdens zijn omwandeling op aarde. En die diende hem van haar goederen. Hij liet zich toch ook dienen door het volk. Wat riep: Hosanna, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in de hoogste hemelen. En als de fariseer die kinderen die dat zingen bestraffen, dan zegt hij: heb ge nooit gelezen wat geschreven staat uit de mond der jonge kinderen en der zuigelingen? Hebt gij uw lof toebereid? Met andere woorden, fariseeën, schriftgeleerden, waarom mogen deze kinderen mijn lof niet vertellen? Is dat niet juist het doel waartoe God mensen gemaakt heeft? Het is waar. Christus heeft zich laten dienen. Hij heeft zich door verschillende gedeelten en delen van het volk laten dienen als een voorbeeld, als het preludium, het voorspel op de dienst die straks hem zal worden toegebracht in het Nieuw Jeruzalem. Maar die dienst was toch niet het eigenlijke van het werk van Christus. Het eigenlijke werk van de Heer Jezus Christus, dat was niet om gediend te worden, maar dat was om te dienen. Als hij alleen maar gediend had willen worden, dan had hij in de hemel kunnen blijven. Maar hij is op aarde gekomen om te dienen. Opdat hij, al dienende, ons verlossen zou van de macht van de zon. De toren die tegen ons ontbrand was, zou blussen. En de aanneming tot kinderen verkrijgen zou. Opdat wij zondaar weer in staat gesteld zouden worden. Amstdragers te zijn. Dienaars van God. Maar eer dat kon, moest aan Gods gerechtigheid genoeg gedaan worden. Moest de kloof der zonde, door de zonde, worden gedempt. O, dat is het waar het om gaat. Dat is het wat de wereld niet ziet. De wereld erkent de zonde niet. De wereld staat zich blind op de gevolgen van de zonde. En die zeggen: die rotwereld met die slechte mensen en al dat verschrikkelijke wat in deze wereld is. Maar de wereld, ook de wereld in de kerk, die dringt niet door tot de kern van de ellende. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Wij kunnen geen ambtsdragers meer zijn, tenzij dat er een wonder met ons gebeurt. Tenzij dan dat God zich over ons ontfermt. Tenzij dan dat we genade vinden in de ogen van God. En ach, dat geen kleine zaak. Denk niet dat dat de weg is om er met een Jantje van Leiden af te komen. Zo van: ja, als dat nu het enigste is, nou blijf dan maar in je stoel zitten. O, dat kon de hoogste werkzaamheid van je ziel wel eens zijn. Jezelf opofferen, jezelf prijsgeven, jezelf verloochenen, eigen krachten te verachten, wordt op Jezus school geleerd. Deze zwakken zijn helden, die zich zo als slaven neerbuigen, die worden door God weer opgericht. Dit is waarlijk dienst aan de naaste, omdat het begint met de dienst aan God. Doch alzo zal het onder u niet zijn, maar zo zal het zijn, gelijk de Zoon des Mensen niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En daar hadden de discipelen het zo moeilijk mee. En waarom hadden de discipelen het er zo moeilijk mee? Ach, ze begrepen niet de diepte van hun val. Ze dachten, zoals zoveel van Gods kinderen, als de Heer ze nu maar een beetje hielp, en als ze nu maar een beetje kracht zouden krijgen, en als ze het nog maar eens een keertje zouden mogen geloven, en als de Heer ze nog maar eens vriendelijk toesprak, dan zou het met hun wel voor elkaar komen.
dan zouden ze voortaan wel sterk genoeg zijn en dan zouden ze al die lelijke dingen niet meer doen en dan zou de wereld wel beter worden. Maar ze hadden geen oog voor de radicale bedorvenheid van hun hart. Ze hadden er geen oog voor dat ze andere schepselen moesten worden. Nieuwe mensen in Christus Jezus. En dat heeft de Heere ze nu geleerd in die bittere weg van lijden en sterven. Van omkomen en verloren gaan. Dat heeft de Heere ze nu geleerd toen die alle stutten onder hun leven weghalen. En toen ze in elkaar zakten als een hoopje ellende bij het kruis van Golgotha. Toen ze zeiden, nou weten we geen raad meer. O God, waar moet nu de verlossing vandaan komen? En toen heeft God naar dat kruishout gewezen. Toen heeft hij gezegd, daar is de verlossing. Die in hem gelooft, die is verlost. Die in hem gelooft, is een nieuw schepsel. Die in hem gelooft, die overwint de wereld. Want dit is de overwinning die de wereld overwint. Namelijk ons geloof. Het geloof in de Heere Jezus Christus. Dat Hij overwinnaar is in de strijd. Kom, moeder, zwakke, ellendige, aan het eind van uw kracht. Die het voor uw eigen niet meer ziet, voor uzelf niet meer ziet. Die het voor uw man of vrouw niet meer ziet. Die het voor uw kinderen niet meer ziet. Die het voor de kerk niet meer ziet. En die het voor de wereld niet meer ziet. Die zegt, oh wat een tijd, waar moeten we naartoe? En die bij zichzelf eindigt. Die zegt, het is ook geen wonder. Want wie ben ik, o God? Die het eerlijk begint te bekennen voor God. Dat zijn krachten tekort schieten. In de strijd tegen de zonde. In de strijd tegen de wereld. Die eerlijk begint te bekennen voor God. Dat hij met een helpende zaligmaker niet geholpen is. Maar dat hij nodig heeft. Iemand die het helemaal doet. En ik zeg. Daar is niets bitterder voor vlees en bloed. Voor de trotse eigen waan van ons door de zonde bedorven hart, dan te zien dat we waardeloze ellendelingen zijn, die tot God niet komen kunnen, die God niet dienen kunnen, die geen betekenis hebben in het rijk van God, tenzij dat God zich over ons ontfermt. Nou, als dat nou ook uw gebed geworden is, en dan gebruikt de Heere in ons leven soms zware wegen. Waarin hij ons kastijdt. Waarin hij ons als het ware kopje onderduwt. Zodat we machteloos zijn om onszelf te verlossen. Zulke wegen gebruikt de Heere. Ik zou u, de tijd laat het me niet toe. Ik zou u uit het woord van God een scala van voorbeelden kunnen noemen. Van mensen die God op deze wijze aan hem verbonden heeft. Trouwens, neemt het voorbeeld maar van de discipelen. Wat is er van de discipelen terechtgekomen? Wat is er van hun zitten aan rechter en linkerhand? Wat is er van hun blinkend meegloriëren terechtgekomen? Niets. Straks, dan liggen ze in puin aan de voeten des Heren. Dan zijn het waardeloze hoopjes ellende. Dan hebben ze hem allemaal verlaten. Op de Pinksterdag heeft niemand iemand iets te verwijten. Daar zijn ze allemaal van dezelfde lap gescheurd. Toen Jezus ze nodig had, toen waren ze geen dienaren. Toen waren ze geen ambtsdragers. Mensen, laten we toch niet denken dat we de wereld kunnen redden. Nog eens, o met nadruk, daar begint de verlossing niet. Maar de verlossing begint daar, waar we het beeld van Christus gaan vertonen. Want tenslotte, en daarmee eindig ik, hoe heeft hij nu overwonnen? Hij heeft overwonnen. Hier staat het. Door te dienen. In de eerste plaats. God te dienen. O, tegenwoordig claimt men Christus. Als een revolutionair. En men verdraait de schrift. Om hem alleen te maken. Tot een helper van de misdeelden. Tot een paria. Die zich met zijn mede paria's één voelde. Maar men weigert te spreken over zijn dienst aan God. Jezus Christus heeft de mensheid niet gered door ze van hun ziekte, hun honger, hun eenzaamheid en hun ellende af te brengen. Maar hij heeft de mensheid gered door het offer te geven in de hand zijn vaders. Omdat de wet Gods in zijn hart geschreven was. Omdat hij zei, Vader, dat is mijn wil. Liever zal ik sterven dan ooit iets tegen uw wil doen. Laat de moderne daar nu eens komen.
Laten ze in dit deel van de schrift nu eens inblikken. Dan zullen ze beschaamd staan vanwege hun wereldgelijkvormigheid, ook in hun theologie. Alzo zal het onder u niet zijn, zegt Jezus. Maar zoals ik mijn leven in de hand van mijn vader gegeven, omdat ik bekommerd was om zijn eer. Omdat ik bekommerd was om zijn zaak. Daarom wilde ik ambtsdrager zijn tot in de dood. Geliefden, het is een voorrecht waar de Heilige Geest in het hart gegeven wordt, daar worden we ook bekommerd. Daar worden we bekommerd om God. Bent u wel eens bekommerd geweest om God? Dan ging het niet meer om uw eer, maar dan ging het om God. Dan zei, o God, wat heb ik u in smart aangedaan. O, wat heb ik uw naam een oneer aangedaan. Wat heb ik uw heilig wezen geschonden. Wat heb ik uw deugden gekrenkt. Wat heb ik uw wetten vertrapt. Wat heb ik uw dag onteerd. Wat heb ik uw volk beschimpt. O God, wat heb ik uw naam smaadheid aangedaan. O, kan ik weer kind worden. Is er nog een weg om weer ambtsdrager te kunnen zijn. Om weer dienaar te kunnen zijn. Kom geliefden, als dat nu de bekommering van uw hart is. Dan wijst Jezus u de weg. Hij doet u de weg gaan. En het is voor u toch een gemakkelijke weg. Het is voor u toch een weg die volkomen naar de nieuwe mens is. Het is een weg die volkomen beantwoordt aan de wil waartoe God u vernieuwd heeft. Het is een zalige weg. O, dat zalig niets te mogen zijn. Alleen maar door het geloof te mogen leven. Verslonden te mogen worden in zijn arbeid. Geen eer meer op te eisen. Geen naam meer te willen hebben. Hem alleen groot te zien in uw leven. En zijn zaak alleen te willen bepleiten voor het aangezicht van hoog en laag. Zou dan uw hart niet opengaan om de naaste te dienen? Als u zelf als een hoopje vuil door God zijt opgeraapt uit deze vergane wereld. Als u zelf als een mens van de dood gegrepen, als een vuil hout uit het vuur gerukt zijt. Zou u dan zich niet bekommeren over die anderen? Zou u dan zelf nog mensen gaan uitverkiezen die u dienen wil? Dan wil u ze allemaal dienen. De verst afgewekenen en de diepst gezonken. Dan wilt u ze dienen in de eerste plaats door ze te wijzen op hem die in de wereld gekomen is. Om zondaren zalig te maken. Om zielen te redden. En dan zal vanzelfsprekend ook dat tweede kleed voor hen zijn. Dan zal vanzelfsprekend ook uw liefde tot hen uitgaan. Als ze geen brood hebben, als ze in de gevangenis zijn, als ze ziek zijn om Christus. Want het kan niet dat degene die Christus door een waar geloof ingeleid is, niet zal voortbrengen. Die vruchten waar ook de naaste door gediend zijn, hoort u al bij die velen, want hier staat het. En zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen, voor velen. Hier zijn er ook weinigen die zalig worden. Jezus zegt, velen, velen zullen zalig worden. O, als er nu velen zalig worden, moet u dan buiten staan? In Gods naam, bekeer u tot hem. Amen. Lieve Heere, laat het woord zijn kracht doen op ons hart. Dat we af zouden zien van alle eigen krachten. O, zalig is het onze verwachting te stellen op de Heere. U hebt nooit beschaamd de ziel die tegen u aanleunt. U hebt nooit vertrapt het hart dat schreeuwt tot uw vlucht. Dat ongeveinst in het midden van de ellende. Tot u de toevlucht zocht, ga u ontfermd over de gebrokenen. Hiertoe zijt u in de wereld gekomen om treurige Sions te troosten. En te geven dat sieraad vooraf en vreugdolie voor treurigheid. En gewaad des lofs voor een benauwde geest hun deel zou worden. O Heere, zegen ons al zo. Dan zal er weer licht van ons uitgaan, dan zal er weer kracht van ons uitgaan. Dan zal de wereld zien hoe lief dat gij ons hebt. Trek ons opdat we u nalopen. Zend ons uw geest en uw waarheid. Dat die ons leiden. Alleen kan ik niet verder. Geen enkele schreeuw. Neem trouwe zielen herder ons arme mee. Amen. De slotzang der gemeente is uit Psalm 138. Het derde vers.
moeite gaat ons heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.